Goedemorgen, lieve mensen. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus.
Amen.
Fijn om vanochtend weer jullie midden te mogen zijn en het woord met jullie te mogen delen. Ja. Stel je nou eens voor. Stel dat je een rekening had bij een bank die elke ochtend 86.000 euro op jouw rekening stortte. Waarbij je niet zou kunnen sparen of rookstaan. En die elke avond het bedrag dat je niet gebruikt had, zou schrappen. Wat zou je nu doen? Je zou natuurlijk elke dag elke cent opnemen en je een voordeel daarmee doen, toch? Ja. Laat er nou zo'n bank bestaan. Ja. Zal ik de naam van die bank verklappen? Die bank heet de tijd. Elke ochtend schrijft hij 86.000 seconden op jouw konto. En elke avond streept hij weg wat je niet hebt benut. Je kunt er niet bij sparen, je kunt er niet bij roodstaan. En elke dag opent hij een nieuwe rekening voor je. Wat je niet gebruikt, ben je voorgoed kwijt. En je kunt geen voorschot opnemen. Nou, ik meen dat deze gelijkenis, die weliswaar niet uit de Bijbel afkomstig is, maar die ik ooit ergens ben tegengekomen, wel een toepasselijke inleiding vormt op de boodschap die ik vanochtend met jullie mag delen. Een boodschap die wel degelijk een Bijbelse basis heeft. En als titel heb ik boven de preek geplaatst, Verstaan wij onze tijd? Dia nummer 1. Ja, daar is die. Verstaan wij onze tijd? Wel nu, de prediker die zegt dat er voor alles een tijd is. U kent vast dat gedeelte wel. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om op te bouwen en een tijd om af te breken. Enfin, noem maar op. Ja. En dan zegt hij op een gegeven moment, God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. En toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Dat zegt de prediker. Nou, we hebben wel inzicht gekregen in de tijd, maar verstaan we de tijd ook? De Heer Jezus vroeg zich op een gegeven moment af of de fariseeën en de sadduceeën hun tijd wel verstonden. Hij zei tegen hen, jullie weten wel de aanblik van de hemel, het avondrood en het ochtendrood te duiden, maar de tekenen van deze tijd niet. Hij verwacht van godvrezende mensen toch wel dat die enigszins inzicht hebben in wat Gods woord verkondigt over de toekomst. En dat de dingen die op ons afkomen in het leven gaan plaatsen in het licht van Gods woord. Wij moeten de tijd leren verstaan. En wat dan vooral belangrijk is, we moeten onze tijd leren verstaan. Want het mag misschien dan wel leuk zijn om te weten hoe onze voorouders gehandeld hebben. Daar kun je best wel een hoop van leren. En daarom vind ik geschiedenis ook zo razend interessant. Maar voor ons is het belangrijk wat wij nu moeten doen. Hoe wij nu moeten handelen. Wij zullen in onze tijd onze kansen moeten benutten. Of om het nog persoonlijker te maken, ik zal mijn tijd moeten leren kennen. Wat doe ik met mijn tijd? Want de kansen die ik krijg, die krijg ik en die krijgt een ander niet. En zo geldt dat voor ieder van ons. En lieve mensen, met het oog daarop wil ik vanochtend met u kijken naar dat Bijbelboek Esther. Want dat is een prachtig boek waarin dit thema schitterend is weergegeven. Ik zal zo direct deze geschiedenis wel enigszins weergeven, maar eerst wil ik met u de tekst lezen waar het om draait in Esther hoofdstuk 4. En er is dan het laatste stukje van vers 14. Wie weet, ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze? Nou, wat is er gebeurd daar in dat boek Esther? Wel nu, dat zal ik vertellen. Ik kan me namelijk voorstellen dat niet iedereen even goed thuis is in de Bijbel en dat velen die nog niet zo lang met de Heer op weg zijn, dat je dan ook deze geschiedenis nog niet kennen. Nou, het Bijbelboek Esther, dat laat zich lezen als een spannende roman. Ik kan u aanraden om als u eens een keer op een regenachtige middag toch verder niks te doen hebt, om dan dit Bijbelboek eens even helemaal in zijn geheel door te lezen. Het staat vol met prachtige anekdotes en gebeurtenissen. dat het speelt zich af aan het hof van koning Ahasveros, die we vanuit de geschiedenis ook wel kennen als Xerxes, de koning van het toenmalige Perzische Rijk. En dan hebben we het over pakweg 500 voor Christus. Zo ongeveer moet het zich hebben afgespeeld. Een tijd waarin het Joodse volk in ballingschap verkeerde, maar waar vermoedelijk al wel een eerste groep Joden onder leiding van Zerubabel was teruggekeerd naar hun eigen land. En het Babylonische Rijk, waarvan Nebukadnezar de belangrijkste keizer is geweest, die het Joodse volk in ballingschap had weggevoerd, heeft plaats moeten maken voor het Perzische Rijk. Nou, en in hoofdstuk 1 leren we dan Xerxes of Ahasveros, zoals hij in dit boek wordt genoemd, een beetje kennen. En ik zou hem willen typeren als iemand met zwakke benen. Het spreekwoord dat luidt, het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Wel nu, Ahasveros, zijn rijkdom, die was hem een beetje naar het hoofd gestegen. Hij wilde pronken met wat hij bezat aan rijkdom en daarom liet hij grote feesten aanrichten. Hij wilde indruk maken met wat hij allemaal had. Hij had een haast ziekelijke behoefte om zijn macht en rijkdom te tonen. Hij organiseerde een feest, lieve mensen, dat maar liefst 180 dagen duurde. En aan het eind daarvan kon hij er nog niet genoeg van krijgen en plakte er nog maar 7 dagen van feesten aan vast voor de bewoners van de burcht Susa, van hoog tot laag. En ook zijn vrouw, koningin Vasti, die richtte in het koninklijk paleis een feestmaal aan voor de vrouwen. Maar toen, aan het einde van het feest, wilde de koning pronken met ook de schoonheid van zijn vrouw. Maar ja, daar had zij even wel geen behoefte aan om als een stukje speelgoed van Ahasveros te functioneren, waar al zijn gasten zich dan zouden kunnen willen verlekkeren. En zij weigert om op te draven op zijn commando. Als je het hebt over feminisme, nou, dat was nou echt eentje die een eigen stuk waardigheid had. Zij had waardigheid en zij maakte indruk uiteindelijk op wie, met wie ze was. Maar ja, de koning, ja, die was natuurlijk wel behoorlijk in zijn hemd gezet. En op aanraden van zijn adviseurs zette die koning toen zijn vrouw aan de kant. Ja. Maar ja, na verloop van tijd begon hij haar toch wel een beetje te missen. Maar omdat hij niet terug kon komen op zijn eigen beslissing, want het was een wet van Mede en Perzen, en een wet van Mede en Perzen die kan niet worden geroepen. Dat was zo eenmaal daar. Dus besloten zijn dienaren voor hem een nieuwe vrouw te gaan zoeken. En dan was er ook een Mordechai, dat was een Jood, en die werkte ook in het paleis van de koning. Die was daar, hij was de stiefvader van Esther. En hij gebruikte zijn positie om zijn nichtje een beetje te promoten, zou ik maar zeggen. En dan krijg je een soort van Miss World verkiezing. En daar werd Esther als de mooiste vrouw gekozen. En zo wordt zij gekroond tot koningin. En enige tijd later ontdekte Mordechai een complot tegen de koning. En hij vertelde dat aan zijn nichtje, die inmiddels koningin Esther was geworden, die dat nieuws doorgaf aan haar man, de koning. En het verhaal, dat klopte, dat bleek waar te zijn. En die mannen, die muiters, die werden gedood. Dan had je ook nog een tweede man in het koninkrijk. Je zou eens kunnen zeggen, de minister-president, Haman. En Haman, een hele belangrijke man, die voelde zich minstens zo belangrijk als die koning. En toen Mordechai voor hem weigerde te knielen, ja, toen wilde Haman die niet alleen Mordechai, maar hij wilde eigenlijk het hele Joodse volk uitroeien. Want hij had een hekel aan die Mordechai. En die Joden, die willen altijd die mooie positie. Hij wilde het Joodse volk uitroeien. En door een slinkse truc wist hij de koning zover te krijgen dat deze bevel gaf alle Joden in het Rijk op een vastgestelde dag ergens aan het eind van het jaar om ze dan om te brengen. Iedereen die kreeg dan een vrijbrief om die Joden om te brengen. En dan komen we aan in het hoofdstuk 4, waar Mordechai dat ook te horen kreeg. Mordechai die hoorde dat. Dat akelige plan van Haman. En laten we dat hoofdstuk maar eens even lezen met elkaar. Ja. Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren. Hij hulde zich in een rouwkleed en bedekte zich met stof. En zo ging hij daarheen de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde. Voor de koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in rouwkleding binnen te gaan. In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw, zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden. Ze vasten, ze huilden en weeklaagden en velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof. Esther's dienaressen en de eunuchen die haar dienden, die brachten Esther op de hoogte. De koningin was hevig geschokt en liet Mordechai kleren brengen, opdat hij die zou dragen in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen. Toen ontbood Esther Hathach, een van de eunuchen die de koning haar als persoonlijke dienaar had gegeven. En ze droeg hem op uit te zoeken wat de reden was van Mordechai's gedrag. Dus ging Hathach naar Mordechai, die op het stadsplein voor de koning stond. En Mordechai vertelde alles wat hem was overkomen. En ook wist hij hem precies mee te delen hoeveel zilver Haman beloofd had te zullen afdragen aan de koninklijke schatkist als hij de Joden mocht uitroeien. En bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hathach aan Esther laten zien om haar op de hoogte te brengen. En, zei hij, verzoek haar met klem naar de koning te gaan. Ze moet hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleiten. Hathach ging naar Esther terug en bracht haar Mordechai's woorden over. Esther droeg Hathach op om Mordechai het volgende te antwoorden. Alle dienaren van de koningen en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt. Die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend af. Wat mijzelf betreft, ik ben nu al in geen 30 dagen bij de koning ontboden. Esther's woorden werden aan Mordechai overgebracht. En toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat jij in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu zwijgt, en dat is mijn tekst, hier komt mijn tekst uit. Als jij nu zwijgt, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet, ben je juist koningin geworden met een oog op een tijd als deze. En toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven. Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet en drink niet, overdag niet en 's nachts niet, 3 dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. En daarna zal ik naar de koning gaan. Ook al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Mordechai ging weg en deed wat Esther hem had opgedragen. Goed, lieve mensen. We zien in dit gedeelte dat Mordechai dat hij actie onderneemt. Hoewel hij Esther in een eerder stadium had geadviseerd om niet te praten over haar afkomst, had hij zelf voor zichzelf nog nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een Jood was. Dat was hij overduidelijk. Hij was weliswaar in dienst van de koning, maar dat was helemaal niet ongewoon dat ook buitenlanders in koninklijke dienst waren. We zagen dat ook al bij Daniel, hè, die een belangrijk adviseur was van verschillende koningen. Eerst de Babylonische keizer Nebukadnezar en later ook de Persische koning Darius. Goed, als Mordechai dan ook zijn kleren scheurt en in rouwkleding luid klagend door de hele stad heen zwerft, dan dringt dat op een gegeven moment ook door tot in het koninklijk paleis bij Esther. En als Mordechai de door haar gegeven nieuwe kleren afwijst, dan begrijpt ze dat er iets ernstigs aan de hand moet zijn. En ze wil beslist weten, wat is er aan de hand? En Mordechai, die juist had aangestuurd met zijn uiterlijk vertoon daarvan, die had zich daar ook op voorbereid. Hij gaf aan Esther's dienaar een afschrift mee van de wet die was uitgevaardigd en vertelde precies wat Esther moest doen. Zij zou naar de koning moeten gaan om genade af te smeken. Maar ja, Esther, die kende Ahasveros wel een beetje en die wist dat hij nogal impulsief woedend kon worden. Ze werd wel een beetje bang voor mogelijke consequenties. Ze zou aardig het risico lopen als zij zomaar ongevraagd bij de koning zich aandiende. Want er was ook een wet waarin geregeld was dat iedereen die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat, ter dood gebracht zou worden. Alleen degene aan wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, die brengt het er levend vanaf. Die wet, die ken je toch ook al, Mordechai? Zo liet zij het via haar bediende aan haar oom weten. Maar Mordechai, die laat zich niet met een kluitje in het riet sturen. Hij speelt in op haar angst, door er nog een schepje bovenop te doen. Als jij me niet denkt, Esther, dat jij zult kunnen ontsnappen omdat je de koningin bent. Als jij niks doet, dan zul je ook zeker omkomen. En of het nu het beroep is op haar verantwoordelijkheid als koningin, of het de angst is om toch ook om te komen bij die aangekondigde slachting. Wat het ook is, wat haar drijft, dat zullen we niet precies zeker weten. Maar feit is wel dat ze nu positief op dit dringende verzoek van Mordechai reageert. Maar ze roept daarbij wel hulp in. Maar ze geeft heel duidelijk uiting aan haar vaste voornemen. En dan zijn er een paar dingen die mij opvallen. Allereerst zien we dat Esther zich zorgvuldig voorbereidt op de uitvoering van dit voornemen. Esther riep een vaste en bidden uit, voordat ze naar de koning gaat. Mag ik even een vergelijking maken met ons? Als wij naar de koning der koningen gaan. Veelal doen wij dat niet. Normaliter, als we zondags naar de kerk gaan, dan is daar geen speciale voorbereiding voor. Tenminste niet als ik geen leiding van dienst heb in een bepaalde taak heb in de gemeente, of ik moet spreken. Ik vind het juist wel lekker dat ik me dan een keer niet hoef te horen te bereiden. Toch? Nou, voor speciale gelegenheden gaan we soms wel eens vasten en bidden vooraf. Als we met een speciaal doel God gaan zoeken. Of om heel specifiek zijn stem te verstaan. Hè? Om bidden om leiding te ontvangen. Of ook wel om onze gebeden kracht bij te zetten bij specifieke noden. Nou, voor de leidende kerk misschien. Maar toch is Esther's benadering niet zonder reden. Angst om afgewezen te worden zit er natuurlijk wel bij. Als de koning de pet verkeerd heeft staan, dan leg je het loodje. En hij is uiteindelijk wel heel licht ontvlambaar, hè, zoals die geschiedenis met Vassi heeft laten zien. En dat is natuurlijk niet bij ons niet het geval, hè, zoals wij het hebben over de koning der koningen. Wij hebben te maken met een rechtvaardige God, hè, die ons niet afwijst, maar ons juist uitnodigt om bij hem te komen.
Amen,
ja. Maar daarentegen is hij er wel een die onze oprechtheid kan toetsen. En als wij tot hem naderen, terwijl we niet in de juiste verhouding tot hem staan, ja, dan kan het ook nog bij ons nog wel eens verkeerd aflopen. Ik denk maar even aan de geschiedenis met Ananias en Safira. Maar daar hebben we dan wel aan onszelf te danken, aan zonde. En niet aan zijn vermeende onrechtvaardigheid. Want God is wel een heilig God, hè. Dat dienen we onszelf wel goed te realiseren. Nou, het volgende dat mij opvalt bij Esther, dat zij hier een geestelijk leiderschapsprincipe toepast. Namelijk een principe van zelfopoffering. Nu is dat niet alleen voor leiders een heel goed principe, maar ook voor andere volgelingen. Maar het is in ieder geval iets wat onze Heer verwacht van een goede herder. Een goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen, zei hij ooit. Nou, Esther was koningin. Nou, nadat Mordechai Esther confronteerde met haar leven te riskeren voor haar volk, maakte zij met zichzelf als het ware een afspraak om die koning toch maar ongevraagd te benaderen. Of schoon zijn scheiding die dood zou kunnen betekenen. Esther zei eenvoudigweg, ik zal naar de koning gaan. Ook al is het tegen de wet, en kom ik maar om. Ze nam die stap. Ze informeerde de koning, ze veranderde van gedachten en ze redde daarmee uiteindelijk haar volk en ook zichzelf. En zo gaat het leven van een leider die de wet van zelfopoffering hanteert. Een leider moet bereid zijn om op te geven ten einde vooruit te kunnen gaan. Natuurlijk doen leiders dit alleen wanneer hun beweegreden belangrijker wordt dan hun leven. Hun beweegreden belangrijker dan hun leven. Jezus riep zijn discipelen op om zichzelf te verloochenen, het kruis op te nemen en hem te volgen. Hij zei hen dat zij die het leven probeerden te behouden, dat juist zouden verliezen. Esther, die plaatste de zaak van haar volk boven haar eigen inbeelding van zelfbehoud om alleen te kunnen blijven leven. En stelde vele anderen in staat om ook verder te kunnen leven. En dan kom ik bij het volgende principe. Namelijk dat van de juiste timing. Ook een heel belangrijk principe in het leiderschap. Er kunnen namelijk ongelooflijke dingen gebeuren wanneer de juiste leider en het goede moment samenvallen. Winston Churchill die beschreef dit eens als volgt. Hij zei, er komt een speciaal moment in ieders leven. Een moment waarvoor die mens is geboren. Die speciale gelegenheid, als hij dat weet aan te grijpen, dan zal hij zijn levensopdracht volbrengen. Een opdracht waarvoor hij alleen is toegerust. In dat moment zal hij zijn grootheid ontdekken. Het is zijn allermooiste tijd. Al dus Winston Churchill. Nou, we kunnen van Esther leren hoe belangrijk het is om een situatie te kunnen lezen, te doorgronden. En dan ook daarop met de juiste daad op het goede moment op te reageren. Van Esther kunnen we leren, dia 10, ja, dat als je niet het goede moment aangrijpt, dan zal je lot niet anders zijn dan dat van de rest van de massa. Want soms lijkt het aantrekkelijker om te denken dat we speciaal zijn en dat wij de risico's niet hoeven te nemen van vorige generaties. Maar dat is een sprookje. Als we als doel hebben om nooit risico's te nemen, dan kunnen we ook nooit verwachten dat we naar het juiste moment toe groeien. Mordechai herinnerde Esther eraan dat hoewel zij de koningin was, het haar niet beter zou vergaan dan de rest van de Joden als zij haar mond niet opende naar de koning. Als we niet het goede moment aangrijpen, dan zal God je inruilen voor iemand anders. Mordechai motiveerde Esther door haar eraan te herinneren dat God zijn doel ook wel zou kunnen volbrengen als zij zich aan de zijlijn bevond. Het zit hem niet in de begaafdheid van een leider waar God zijn zegen zo nodig in blaast. Het zit hem veel vaker in de bereidheid om in beweging te komen wanneer en waar hij dat aangeeft. Het is van belang dat we een actief gehoor ontwikkelen om de stem van Gods geest te kunnen verstaan door situaties en door andere mensen heen. God is niet afhankelijk van ons. Als hij ons niet kan gebruiken, dan niet, omdat wij niet willen, dan neemt hij een ander. Maar hij volvoert zijn plan. Wanneer een goede moment aangrijpen, zou je meer kunnen verliezen dan alleen een kans. Maar dan ga je herinneren Esther eraan dat als ze achterover ging zitten en niks deed, ze meer zou kunnen verliezen dan alleen een kans om het juiste te doen. Ze zou haar leven kunnen verliezen. En schoon het nogal risicovol lijkt om de juiste ding op de juiste tijd te doen, halen leiders zich een groter risico op de hals door op de langere termijn niks te doen. In de politieke debatten, die klinkt van de zijde van de oppositie ook nog wel eens het verwijt in de richting van de regering. Dat zij niets heeft gedaan, terwijl ze wel iets had moeten doen in hun optiek. Hè? En als dat dan ook nog met onvoldoende argumenten weersproken wordt, dan kon dat wel eens het einde betekenen van het politieke leven van zo'n regering. Ja. Dan zou je ook wel eens je levensdoel kunnen missen als je niet het goede moment aangrijpt. Maar dan ga je speculeren Esther erom. Dat als Esther niet zou handelen in het belang van haar volk, zij wel eens haar doel met wat God met haar leven had, zou kunnen missen. Je zult je doel nooit kunnen voltooien met niks doen. En En de vraag die, dan, die er ook komt, ja, wat is het dan wat je soms doet verlangen? Is het angst? Is het faalangst? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb die kansen wel eens voorbij laten gaan. En dan denk ik van, hoe heb ik dat kunnen doen? Hoe heb ik kunnen wachten? Omdat ik aarzelde, omdat ik dacht van, ja, maar dit is niet het moment. Geen vraagtekens staan. Gezichtsverlies. We zullen risico's moeten nemen als we inderdaad God willen blijven volgen. We zullen alleen kunnen slagen door een beslissing te nemen. Is het niet goed? Nou, oké, dan niet. Maar dan hebben we gedaan wat God van ons vroeg. Er bestaat niet zoiets als een nul risico in leiderschap. Maar als je besluit om een rijpe gelegenheid aan te grijpen, dan bouw je een momentum. En dat is precies wat Esther doet. Zij bouwt een momentum op. Het gaat in stapjes. Het gaat echt in stapjes. Want wat lezen we in het volgende hoofdstuk? Dia 11. Volgende hoofdstuk, vers 1 en 2. Toen de derde dag aangebroken was, hulde Esther zich in een koninklijk gewaad en ging naar de binnenhof van het koninklijk paleis. Daar bleef ze staan, tegenover de troonzaal. In de zaal zat de koning op zijn koninklijke troon, tegenover de ingang. Zodra hij koningin Esther in de hof zag staan, voelde hij zoveel genegenheid voor haar, dat hij haar de gouden scepter toestak die hij in zijn hand hield. Esther ging naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. Als ik hier lees dat Esther zich in een koninklijk gewaad hult om naar de koning te gaan, dan is het wel weer goed om je af te vragen of wij ons ook niet koninklijk zouden moeten kleden om de koning te ontmoeten. Toch maken we even wel een denkfout als we het zoeken in uiterlijkheden als mooie kleding. Het gaat erom dat onze kleren van zondigheid ingeruild zijn voor die witte kleding van gerechtigheid, hè, die de Heer ons aanbiedt. En het is alleen maar een oogpunt van dankbaarheid dat ik het eigenlijk zo'n feest vind om zondags samen met broers en zussen zijn opstanding te vieren, dat me daarom eigenlijk ook feestelijk wil kleden. Omdat het voor mij elke zondag Pasen is, wil ik elke zondag er op mijn paasbest uitzien. Maar het maakt voor mij niet uit hoe anderen zich kleden. In de gemeente waar ik gediend heb, daar kennen we geen kledingvoorschrift, gelukkig maar. Ja. Het mooie van de Heer is dat hij zich niet druk maakt over uiterlijkheden. Hij kwijt dwars door onze kleding heen. Het gaat om de binnenkant. Om ons hart. Onze kleren, hoe mooi ook, dat heeft geen enkele waarde voor de Heer. Hij wil dat mijn hart zuiver is. Ja. Maar terug naar Esther. Zij gaat in koninklijk gewaad naar de koning. Ja, ze zal misschien gedacht hebben, met stroop van je meer dan met azijn. Hè? Laat ik mijn vrouwelijke charmes maar even in de strijd werpen. Daar is hij wel gevoelig voor. In ieder geval heeft ze er goed over nagedacht. En die eerste truc, die heeft succes. Want Ahasveros, die rijdt haar die gouden scepter aan. En Ahasveros, ja, die is ook niet gek. Okay. Die zal bij zichzelf gedacht hebben, hé, die Esther, die komt niet zomaar bij hem langs. Daarvoor zet zij haar leven niet op het spel, hè. Nee, wat wil ze van me? Ja, ze kennen elkaar. Ja. En hij vraagt haar, wat is je wens? Waar kan ik je een plezier mee doen? Al is het de helft van mijn koninkrijk, je krijgt het van me. En dan is het prachtig hoe Esther dan vervolgens eventjes gas terugneemt. Want ik denk namelijk dat ze haar oren amper durft te geloven, hè, als ze hoort wat hij zegt. En haar hart moet haast hoorbaar in haar keel hebben gebonst. Maar dan zegt ze nog niet feitelijk wat ze op haar leven heeft. Nee, dat komt later wel. Nee, ze bouwt het perfect op. Want nu blijkt dat ze zich echt terdege heeft voorbereid, hè? Ze heeft een feestelijke maaltijd laten klaarmaken. En ze vraagt dan aan de koning of hij en zijn minister-president Haman of die willen deelnemen aan die feestelijke maaltijd. De liefde van de man die gaat immers door de markt, zoals ze misschien wel ook al gedacht hebben. Ja. In ieder geval krijgt Esther Ahasveros daar waar ze hem hebben wil. En ik denk dat behalve Esthers slimheid, er ook nog een regisseur is in de hemel, hè, waar Mordechai en Esther hun vertrouwen op stellen. Want dit kan gewoonweg niet beter geregisseerd worden. Wat er gebeurt er namelijk? Tijdens de maaltijd vraagt Ahasveros opnieuw aan Esther wat zij wenst. En Esther die geeft dan te kennen dat ze graag de volgende morgen antwoord zal geven als de koning echt haar wens in vervulling wil laten gaan. En daarom nodigt zij hem en Haman nogmaals uit voor een feestelijke maaltijd op de volgende dag. En de koning die bewilligt daarin. En Haman, die voelt zich steeds belangrijker worden. En als Haman dan naar huis gaat, dan wordt hij weer geconfronteerd met die akelige Jood, die Mordechai, die als enige maar niet voor hem wil buigen. En hij vertelt thuis over de uitnodiging die hij heeft gekregen van de koningin, maar ook over zijn enorme ergernis aangaande die Mordechai. En zijn familie die troost hem en die doet hem een idee aan de hand om achter zijn huis een hele hoge paal neer te zetten, waaraan hij op die bewuste dag, als het een keer zover is dat zijn plannetje uitgevoerd kan worden, dat die Joden vrijelijk mogen worden omgebracht, dat hij dan daar aan die hoge paal die Mordechai kan laten bemmelen. Nou, maar in de nacht die daarop volgt, gebeurt er iets opmerkelijks. Koning Ahasveros die heeft die nacht last van slapeloosheid. Nou, dat gebeurt mij ook wel eens. Ik last heb van slapeloosheid. Maar meestal als ik last heb van slapeloosheid, dan wil de Heer mij vaak iets duidelijk maken. Dan is de Heer aan het werk. Nou, hier is de Heer ook aan het werk. Dat zul je zo wel merken. Maar in elk geval, Ahasveros die kent de Heer niet. Maar God is bezig. En Ahasveros, die kan niet slapen. En om de tijd te doden, laat hij een dienaar komen om hem voor te lezen uit de geschiedenissen van het land. En zo krijgt hij in die nacht het verhaal te horen dat een Mordechai ooit eens een complot had ontdekt en dit door had verteld aan Esther, waarop die beide mannen die deze aanslag hadden beraamd, konden worden opgepakt. En de koning die denkt van, verdorie, dat is ook zo, dat weet ik, ja, inderdaad, dat is gebeurd destijds. Hij vraagt zich af, hij zei, die Mordechai, is die daarvoor eigenlijk ooit wel eens beloond? Nou, nee, dat bleek dus niet het geval te zijn. En die koning die vindt dat dan maar zo gauw mogelijk, dat moet worden rechtgezet. En dan de volgende dag, de eerste de beste dienaar die zich bij de koning aandiende, die wordt als het ware in zijn nekvel gepakt om dat klusje maar eens even te klaren. En laat het nou net Haman zijn, de minister-president. En de koning die vraagt hem, zeg Haman, adviseer me eens even, wat moet ik nou doen als ik iemand eer wil bewijzen? En die verwaande Haman die denkt bij zichzelf, hij heeft het natuurlijk over mij, hè? Laat ik gauw eens even wat moois bedenken. En hij stelt voor om zo iemand, ja, om die koninklijke kleren aan te trekken en hem dan op een koninklijk paard te zetten en hem dan door de stad te laten rijden, vergezeld door een van de edelen die dan moet uitroepen, zo bewijst de koning eer aan deze man. En Haman die ziet zichzelf in gedachten al op de paard met de koninklijke mantel omzitten. Hè? Maar dan hoort Haman tot zijn grote ontzetting dat juist hij zo moet gaan handelen met Mordechai. Die man die hij nu juist zo graag wilde laten bungelen aan die hoge paal achter zijn huis. Hij moet deze akelige Jood rondrijden en hij moet uitroepen, zo handelt de koning met de man die hij hier wil bewijzen. Dat moet een vernedering geweest zijn voor hem. Oh, mensen, kinderen, ik had het wel willen zien. Nou ja, als hij klaar is met die akelige klus, dan gaat hij thuis in nood klagen. Maar daar vindt hij toen geen troost meer. Nee, heel weinig steun meer. En ze praten hem alleen nog maar verder de put in door te zeggen dat hij het zal verliezen van die Mordechai. Nou, en het verhaal dat vindt dan uiteindelijk zijn climax als hij terugkomt in het paleis om samen met de koningin Esther, bij koningin Esther op bezoek te gaan. Ja. En als dan de koning tijdens de maaltijd vraagt aan Esther wat dan haar wens is, dan vraagt Esther de koning voor haarzelf en voor haar volk om te mogen blijven leven. Want ze wordt met de dood bedreigd. Haar volk dreigt te worden uitgeroeid. En de koning die reageert als door een wesp gestoken. Wie is die man die jou zoiets wil aandoen? En dan wijst Esther naar de minister-president, naar Haman. Die schurk daar, die ellendeling daar. De koning die wordt woedend. En van woede weet hij niet zo goed meer wat hij moet doen. Hij loopt naar buiten. Hij voelt zich op een akelige manier in de boot genomen door zijn vertrouweling Haman. En hij weet nog niet hoe hij daarop moet reageren. En Haman, die ziet de buidel hangen en die is doodsbenauwd. Hij smeekt Esther om genade en laat zich daarbij uiteindelijk wanhopig neervallen op de bank waar Esther ligt. En als net op dat moment koning Ahasverus weer binnenkomt, ja, dan interpreteert hij dat als een tovertal aanranding. Ja, en dan is het lot van Haman heel spoedig beslecht. Hij komt te hangen aan de paal die hij zelf heeft laten maken voor Mordechai. Een variant op het spreekwoord, wie een koude graf voor een ander valt er zelf in. Ja, nou een prachtige geschiedenis waarin we iets mogen zien hoe God zijn volk beschermt. En daarvoor zijn mensen inschakeld die dan ook op de juiste tijd en op de juiste wijze weten te handelen. Ik vind het een prachtige geschiedenis. Maar wat heeft die geschiedenis ons nou te zeggen? Wel nu, allereerst kunnen we ontdekken aan het eind van het boek Esther, dat naar aanleiding van deze bijzondere uitredding het Poerimfeest is ontstaan, dat het volk van Israël nog altijd viert. En terecht, want ja, het is het feest van hun bestaansrecht, zou ik gaan zeggen. Het is het feest van de overwinning van het waarachtige licht op de machten van de duisternis. Want het was niet de eerste keer, hè, dat er een poging werd ondernomen om het volk van Israël te vernietigen. Al in het begin van de Bijbel, namelijk in het tweede boek, dat van Exodus, kunnen we lezen hoe de farao van Egypte tevergeefs getracht heeft om zich te ontdoen van het volk dat juist steeds machtiger werd. Omdat juist dat volk het volk van God is, waar God een plan mee had en heeft. Halleluja. En het is het niet de laatste keer geweest, want het is dit jaar, nog maar 80 jaar geleden, dat een dergelijk duivelsplan om dat volk voorgoed te vernietigen in Europa het leven heeft gekost van maar liefst 6 miljoen Joden. Niet zomaar omgekomen, maar doelbewust en masse vermoord in Hitlers vernietigingskampen. Hitler dacht van, wat Haman probeerde te doen, dat kan ik beter. Het Poerimfeest, dat was dit jaar op vrijdag 14 maart, nog maar net 2 weken geleden. En het zal ergens in februari geweest zijn dat ik op Facebook een post voorbij zag komen van Sebastiaan van Wessen, een bevriende voorganger van de Celebration Church in Hilversum, in Huizen en Almere. En dat hij juist op 14 maart, ter gelegenheid van het Poerimfeest, een excursie organiseerde naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. En toen ik dat las, dacht ik bij mezelf. En ik dacht het niet alleen bij mezelf, wat een schitterend idee om dat juist op die dag te gaan doen. Want ik zei dat ook tegen mijn vrouw. Zeg, zullen we meegaan? We hebben het gedaan. En dat heeft eerlijk gezegd, lieve mensen, diepe indruk op me gemaakt. Opnieuw, het is niet nieuw voor me in die zin. Ik ben ook wel eens in Auschwitz geweest en in Theresienstadt. In Jeruzalem en Yad Vashem. En elke keer opnieuw dan raakte mij dat. Wat mensen elkaar kunnen aandoen. Maar wat specifiek het Joodse volk wordt aangedaan. Is het nou juist niet in onze tijd? Is het niet juist in onze tijd dat het antisemitisme opnieuw de kop opsteekt? Opgestoken heeft, zal ik maar zeggen, want dat is alweer een tijdje gaande. Echt. De geest van Haman is nog lang niet dood. Die geest is springlevend en die houdt het grootste deel van de mensheid nog altijd in zijn greep. Want de duivel die daarachter zit, die is slim. Denkt hij tenminste. Hij denkt steeds weer zijn strategieën uit om zijn plannetjes te laten slagen. Maar wij, de volgelingen van Jezus, degene die aan het kruis juist deze macht te kijk heeft gezet. Door hem te ontwapenen en zo over hem te triomferen, zullen zijn plannetjes moeten doorzien en bereid moeten zijn om datgene te doen wat van ons verwacht mag worden. Wij moeten onze tijd goed verstaan. Kijk, Esther bouwde haar momentum stapsgewijs op. Zij achtte het nodig om haar volk via Mordechai in te schakelen en op te roepen tot bidden en vasten. Voor het bevrijdingsfeest kon aanbreken, was daar eerst een geestelijke strijd. En laat ik heel duidelijk zijn, bij de volgelingen van Jezus is het niet anders. Feestvieren willen allemaal wel. Ja, en dat mag ook op zijn tijd. Ik zie nu alweer uit naar het Pinksterfeest, opwekking waar ik elk jaar naartoe ga. Als medewerker, ja. Dit kan je trouwens op hemelsdag, maar goed, dat is... Vanwege dat een Pinkster bezet is, maar feestvieren, dat hoort erbij. Jezus begon zijn bediening daar destijds ook mee, hè? Met die bruiloft in Cana, waar hij dat water veranderde in kostelijke wijn. Maar bevrijding komt alleen maar tot stand door geestelijke strijd heen. En het was onze Heer zelf die nadrukkelijk verklaarde op het moment dat de discipelen faalden in de bevrijdingsbediening, dat die strijd alleen maar gewonnen kan worden door bidden en vasten. Hij zei, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. En lieve mensen, de strijd rondom Jeruzalem, rond het oude verbondsvolk van God, het volk Israël, die strijd zal alleen nog maar heftiger en zwaarder worden. We zien nu al dat bijna de gehele wereld zich keert tegen Israël. Maar er zal een moment komen in de wereldgeschiedenis dat de hele wereld zich verzamelt tegen dat volk. Jeruzalem zal het zeer zwaar te verduren krijgen. Maar dan uiteindelijk zal Jezus zich openbaren als de redder die hen zal verlossen. Uit die immens zware druk. En zullen zij hem herkennen als degene die zij hebben doorstoken en hem ook erkennen als hun Messias. Dat is wat hij beloofd heeft. En dat zal hij dus ook doen. Maar zover is het nog niet. Nu, op dit moment, hebben de Joden het zwaar te verduren. En hebben wij de opdracht om voor hen op de bres te staan. Om voor zijn volk te bidden. En dat heeft niets te maken met de politiek van Netanyahu, waar je alles van mag vinden. Maar het heeft alles te maken met de liefde van God voor zijn volk. Amen. Ik geloof met mijn hele hart dat wij in deze tijd net zo min mogen zwijgen als Esther. En dat we onze stem moeten verheffen als het gaat om antisemitische geluiden in onze samenleving, in onze omgeving. En onze liefde tot God mogen wij tot uitdrukking brengen in het liefhebben van zijn volk. Dat hij lief heeft. En de mensen van het volk brengen voor de troon van God. En bidden voor de vrede van Jeruzalem. Amen. Lieve mensen, dat is de boodschap die ik op mijn hart heb gekregen. En die ik graag met jullie wilde delen. Echt, als je het nog nooit hebt gedaan, dan moet je dat boek Esther toch even rustig in zijn geheel doorlezen. Ik vind het zo geweldig. Dat God dit boek, waarin er met geen enkel woord over God wordt gesproken, hè? Zijn naam wordt zelfs niet eens genoemd, dat God hen toch heeft laten opnemen in zijn woord. Dat spreekt op een fantastische manier van Gods macht en van zijn beschermende liefde en zorg voor zijn volk. Amen. Heere God, dank u wel, Heer. Trouw. Heer, het trof me, Heer, dat het thema van dat kinderlied, dat was trouw. U bent trouw. Heer, en dat we dat ook in deze geschiedenis mogen zien. U bent trouw. Heer, maar zijn wij dat ook? Verstaan wij onze tijd en verstaan we uw stem? Heer, wil ons helpen, Heer, om uitvoering te geven aan datgene, Heer, wat ik zelf soms zo moeilijk en lastig vind, Heer. Om te bidden voor uw volk. Bidden voor regeringsleiders. Heer, ons daarin wil leren. Heer, hoe we kunnen bruikbaar kunnen zijn in de